Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we staan deze morgen op de eerste Lijdenszondag stil bij Matteüs 21, vers 38b. Deze is de erfgenaam, komt, laat ons hem doden. En daarom zingen we uit Psalm 41, vers 3 en 4. In plaats van troost, vervolgt mij vijands blaam. Zij zeggen tot elkaar, waar blijft zijn dood? Wanneer vergaat zijn naam? En wat er verder volgt, we zingen Psalm 41, vers 3 en vers 4.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing uit Gods heilig en dierbaar woord kunt u dus vanmorgen vinden in Matteüs 21. Matteüs 21. En we beginnen te lezen vanaf vers 28 en lezen door tot het einde. Dus Matteüs 21 vanaf vers 28 tot en met het einde. En voordat we dat gaan lezen, stellen we ons eerst onder de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Het vijfde gebod: eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod: gij zult niet doodslaan. Het 7e gebod: gij zult niet echt breken. Het 8e gebod: gij zult niet stelen. Het 9e gebod: gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het 10e gebod: gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen we nu Matteüs 21 vanaf vers 28. Maar wat dunkt u? Een mens had 2 zonen. En gaande tot de eerste zei: Zoon, ga heen, werk heden in mijn wijngaard. Doch hij antwoordde en zei: Ik wil niet. En daarna, berouw hebbende, ging hij heen. En gaande tot de tweede zei desgelijks. En deze antwoordde en zei: Ik ga, Heer. En hij ging niet. Wie van deze 2 heeft de wil des vaders gedaan? Ze zeiden tot hem: De eerste. Jezus zei tot hen: Voorwaar, ik zeg u dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het koninkrijk Gods. Want Johannes is tot u gekomen in de weg der gerechtigheid, en gij hebt hem niet geloofd. Maar de tollenaars en hoeren hebben hem geloofd. Doch gij, zulks ziende, hebt daarna geen berouw gehad om hem te geloven. Hoort een andere gelijkenis. Er was een heer des huizes die een wijngaard plantte en zette een tuin daarom en groef een wijnpersbak daarin en bouwde een toren en verhuurde die aan de landlieden en reisde buitenslands. Toen nu de tijd der vruchten genaakte, zond hij zijn dienstknechten tot de landlieden om zijn vruchten te ontvangen. En de landlieden, nemende zijn dienstknechten, hebben de ene geslagen en de andere gedood en de derde gestenigd. Wederom zond hij andere dienstknechten, meer in getal dan de eerste, en ze deden hun desgelijks. En ten laatste zond hij tot hen zijn zoon, zeggende, zij zullen mijn zoon ontzien. Maar de landlieden, de zoon ziende, zeiden onder elkander, deze is de erfgenaam, kom laat ons hem doden en zijn erfenis aan ons behouden. En hem nemende wierpen zij hem uit, buiten de wijngaard en doden hem. Wanneer dan de heer des wijngaards komen zal, wat zal hij die landlieden doen? Ze zeiden tot hem, hij zal de kwade een kwade dood aandoen en zal de wijngaard aan andere landlieden verhuren die hem de vruchten op haar tijden zullen geven. Jezus zei tot hen, hebt gij nooit gelezen in de schriften, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks? Van de Heere is dit geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Daarom zeg ik u lieden, dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. En wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. En als de overpriesters en fariseeën deze zijn gelijkenissen hoorden, verstonden zij dat hij van hen sprak. En zoekende hem te vangen, vreesden zij de scharen, terwijl deze hem hielden voor een profeet.
Psalm 22, vers 6 en vers 7. Wees dan mijn hulp, houd u niet ver van mij, mij prangt de nood, benauwdheid is nabij. Ik heb buiten u, daar ik zo bitter lij, geen hulp te wachten. Psalm 22, vers 6 en 7. En de broeders, de diakenen, gaan uw liefdegaven inzamelen en de Heere zegenen u en uw gaven. Gemeente, vanmorgen gaat uw eigen dominee in Krabbendijke voor. En mag ik hier zijn? Weten jullie waarom dat is? U? Nou, het was afgelopen week generale synode. Dat is de hoogste, belangrijkste kerkelijke vergadering. Heel intensief, heel druk. Hoe komt dat? Nou, het is een flink kerkverband, de gereformeerde gemeente. Er moet heel veel georganiseerd worden, afgestemd worden, over gesproken worden. En dan zit je in zo'n synode, af en toe gaan je gedachten naar de preek voor komende zondag. Wat zal ik roepen in Schravenpolder? Deze gelijkenis waar wij vanmorgen bij stil gaan staan, is eigenlijk zo actueel. Wij zijn in een kerkverband dat uitermate georganiseerd is. Als ik de kerkbode lees, wat is de gemeente van Schravenpolder georganiseerd, broeders? Ja. Het is als een boom die er heerlijk bij staat. Ik bedoel dat echt niet cynisch. Integendeel. Maar vanmorgen zegt Christus: het zal gaan om de vrucht. En dat geldt het grote kerkverband. Dat geldt de gemeenten individueel. Wij kunnen top georganiseerd zijn, jonge mensen. Maar weet je wat nodig is? Wat echt topprioriteit is? Dat je wederom geboren wordt. Dat je je bekeert. En dat je gelooft in de gekruisigde Christus. Dat is onmisbaar nodig. En dan kunnen wij anders een georganiseerd kerkverband hebben. Met vereniging zus, vereniging zo. En in het landelijke geheel. Maar de zaligmakende hemel zoekt naar vruchten. Nou, en dat ligt vanmorgen in de gelijkenis. Het is een bijzonder woord ook op de, dat is het tweede stapje, hè? Dus dit is het eerste. Het tweede stapje vanmorgen is, het is een bijzonder woord, want het is vandaag, kinderen, de eerste Lijdenszondag. Nou, misschien schrijf jij alle teksten wel op thuis. Ik zou dat doen, ja. En de tekst vanmorgen is toch wel een bijzondere tekst. Over het doden van de zoon. In de lijdenstijd is het altijd erg belangrijk, gemeente, om te luisteren. 1. Wat heb ik gedaan? Dus u luistert vanmorgen niet van nou. Wat een bandieten daar in Israël. Wat heb ik gedaan? 2. Wat heb ik verdiend? En 3. Hoe kom ik verzoend? Wat deed Christus? Kunt u dat onthouden? Zo moet u vanmorgen luisteren, want er is een groot probleem met kerkmensen. Daar hoor ik ook bij, hè? En dat grote probleem is dat wij vanmorgen naar een gelijkenis luisteren en dat die buiten de deur blijft. Dat die mij niet aanspreekt. Nou, dat zou heel ernstig zijn. We gaan naar de woorden van de tekst uit Matteüs 21. De Heer Jezus, de Heilige Geest, vond die gelijkenis zo belangrijk dat hij wel 3 keer in de Bijbel staat. Ook in Marcus 12 en in Lucas 20. Zo belangrijk. Het is de Lijdensweek van de Heer Jezus. Dus we zitten direct in de lijdenstijd. De 3e dag van de Lijdensweek. Gemeente, we gaan met het gebed om Gods geest in luisteren en spreken. Dus stilstaan bij Matteüs 21. De woorden vers 33 tot en met 46. Uiteraard kan dat niet woord voor woord. Maar we hopen de hoofdzaak uit de gelijkenis te gaan zien. En we nemen als uitgangspunt vers 38b. Dus, Matteüs 21, vers 38b. En daar lezen we het woord van God. Deze is de erfgenaam. Komt, laat ons hem doden en zijn erfenis aan ons behouden. Tot zover het woord van God. We gaan het samenvatten. De zoon, zoon met een hoofdletter, de zoon in handen van moordenaars. De zoon in handen van moordenaars. 3 aandachtspunten. In de eerste plaats letten we op de aanleiding tot deze moord. In de tweede plaats de uitvoering van deze moord. En in de derde plaats de ontknoping na deze moord. Dus de zoon in handen van de moordenaars, de aanleiding tot deze moord. We zien dat in de verse 33 tot en met 36. In de tweede plaats de uitvoering van deze moord, de verse 37 tot en met 39. En vervolgens de ontknoping na deze moord, vers 40 tot 46. Het is wel eventjes goed om eens eventjes mee te kijken in Matteüs 21. Dus kijk eens mee in het hoofdstuk. Kijk, er staat in deze Bijbel boven vers 1 de intocht in Jeruzalem. Nou, dat ken jij. Hosanna, zongen ze. Hosanna, gezegend is hij die komt. Dan in vers 12 lezen we de tempelreiniging. Dus de Heer Jezus is in de tempel en hij gaat de tempel reinigen. Dan in vers 18 tot 22 gaat het over die verdorde vijgenboom. Waar geen vrucht was. Belangrijk, geen vrucht. Dan in vers 23 tot 27 komen de vrome leidslieden. Die hebben een vraag aan Jezus. Waar hij zijn gezag vandaan haalt, dat hij dit allemaal doet. Dan spreekt de Heer Jezus een gelijkenis uit. Vanaf vers 28. Die heel scherp is, want dan sluit hij af. In vers 32 lees maar, Johannes is tot u gekomen in de weg der gerechtigheid. Gij hebt hem niet geloofd, maar de tollenaars en de hoeren hebben hem geloofd. Dus geen geloof, zondag 7 hè, vanavond. En dan zegt de Heer Jezus in vers 33, hoort Een andere gelijkenis. Gelijkenissen zijn helemaal niet eenvoudig. Maar deze gelijkenis, ja, dat ligt er toch wel heel duidelijk op. De Heer Jezus sprak ook liever gelijkenissen tot zijn jongeren en legde die voor zijn jongeren uit. En dat ze voor het gewone volk eigenlijk niet te begrijpen waren. Dat ze de diepere laag niet zouden vatten. Maar deze gelijkenis is voor de leidslieden, voor het Joodse volk, heel erg goed te begrijpen. Gemeente, de Heere Jezus is in gesprek en het is nog maar enkele dagen en dan zal hij aan het kruis hangen. Dan zullen de spijkers zijn handen doorboren. Hij was in Jeruzalem gekomen. Oh, het Joodse volk. Hun hart golfde van blijdschap, van verwachting, van sensatie. Jezus was in Jeruzalem gekomen. En nu zal het koninkrijk opgericht worden. Gemeente, hoe had de Heer Jezus scherp en met brandende ernst de pijlen in hun harten gejaagd. En dat gebeurt ook in deze gelijkenis. O, de Heer Jezus stelt heel wat aan de orde tegen de vrome, georganiseerde godsdienst. Begrijpt u mijn inleiding over die generale synode? Want Christus laat ons vanmorgen de vlammende werkelijkheid zien van het georganiseerde, vrome, kerkelijke leven zonder vrucht. Hoort, zegt Jezus, een gelijkenis. Er was een heer des huizes die een wijngaard plantte. Ziet u dat? Zo begint vers 33. Let goed op, hij plant een wijngaard. Dus het is niet zo dat hij een wijngaard koopt, een wijngaard erft. Nee, hij plant een wijngaard. Dus in dat 33ste vers wil de Heer Jezus zeggen, let er eens op, die landeigenaar, die heer des huizes, die heeft heel veel zorg. Het is echt zijn wijngaard. Ja, dat toont de betrokkenheid. Er zitten hier natuurlijk jongeren in de kerk en die hebben een huis gekocht bijvoorbeeld. En jongeren, dan is dat zo echt jullie huis, hè? Ja, dan ben je daar druk in bezig. En vaak moet er heel veel gebeuren. En naarmate dat je bezig bent, het wordt steeds meer jullie huis. En hoe komt dat? Ja, omdat je er zoveel energie en zoveel kosten aan hebt en ten grondslag legt. En het is echt jullie stukje, jullie huis. Nou, zo is die wijngaardenier, die landeigenaar in vers 33 ook aan het planten. Hij plant een wijngaard, hij zet een tuin daarom, een soort afscheiding voor de wilde dieren. Dat is het tweede wat hij doet. Hij doet nog iets, hij graaft een wijnpersbak. Ja, er worden straks druiven geplukt en die moeten vertreden worden. Het is een heel begrijpelijk alledaags beeld. En we lezen ook straks in vers 41 dat de schare die staat ademloos te luisteren met grote ogen. Jawel, ze kennen het. Een wijnpersbak wordt gegraven. En daarin bouwde hij een toren. Grote toren, kinderen. Waarom? Waarom moet er nou een toren in zo'n wijngaard? Die zie jij toch ook niet? Als je door de polders rijdt, dan is er toch in al die gaarden ook geen toren. Nou, dat deden ze voor de om die wijngaard te beschermen, dat ze de omgeving konden afspeuren. Ze deden dat zodat ze daar de spullen in konden bergen, die in de wijngaard nodig waren. En in de derde plaats, het was ook een plaats waar de mensen konden rusten, waar ze konden schuilen, als het zwaar weer was. Nou, daarom is er ook een toren, gemeente. Zo staat die wijngaard erbij. En dan staat er, hij verhuurde die, de landlieden. Dus die wijngaard is helemaal klaar. En dan zegt hij, die wijngaardenier, die heer des huizes, kom, ik heb er nou veel aan gedaan. Maar nu heb ik weer andere belangen en andere zaken te dienen. En ja, dan gaat hij die wijngaard verhuren. Dus niet verkopen, maar verhuren. Ja, ik zat te denken, hoe noem je dat? Een zetbaas, een chef, iemand die de zaken waarneemt. Maar joh, jij krijgt dit stuk land. Het is niet van jou, maar ik stel je aan als baas. En de inkomst is voor mij en jij krijgt dan ook een deel natuurlijk. Nou, zo is het dus gegaan. En die wijngaard, die wordt verhuurd aan de landlieden. Nou, dat zijn dus boeren. En dan staat er vervolgens, er reisde buitenslands. Dus die baas van die wijngaard, die gaat naar het buitenland, ver weg. Die is niet meer in zicht en hij geeft ze alle vertrouwen. Het lijkt wel of die wijngaard haast vergeten is. Nou, gemeente, wat heeft dit nou toch te betekenen? Natuurlijk kanttekening 40, als u de kanttekeningen hebt, die legt het uit. Ik zal het natuurlijk nu in de preek proberen. Die heer van die wijngaard, dat is God. Die wijngaard zelf is het bevoorrechte volk van God. Israël. En nu? Dat zijn wij. Dat zijn wij. En die landlieden? Zeker, maar in wezen wij ook allemaal. Dat zijn de mensen. En wat heeft het dan te betekenen? Wel, die heer des huizes in vers 33, die heeft die wijngaard geplant, helemaal verzorgd. Die landlieden hebben daar niks aan gedaan. Toch? Nee. Maar Gods bijzondere zorg over die wijngaard en die landlieden worden daarin gezet. Nou, zoals het Joodse volk uit Egypte uitgeleid is door die sterke hand van God, gebracht in dat land vloeiend van melk en honing, geplaatst is bij de offerdienst, bij Gods woord, het Oude Testament. En trek het maar door, schraaf een polder. Geplaatst in de gemeente, in de kerk, door Gods bijzondere zorg ben jij gedoopt. Daarom zijn we ook per se zo voor de kinderdoop, per se. Want daar ziet u dus iets in van dat eenzijdige dat God plant en dat God die wijngaard helemaal toebereidt. Daar zit niks van ons bij. En hij geeft landlieden die wijngaard gaan verzorgen. En gemeente, wat is nou het uitzien van die heer des huizes? Nou, die is buitenshuis gereisd, staat er naar het buitenland. Wat heeft dat nou toch te betekenen? Wel, in het Oude Testament was God Dat weet u, in de eerste Bijbelboeken was hij duidelijk aanwezig en verscheen hij ook wel in een verschijning. Maar naarmate de jaren vorderden, heeft God zich teruggetrokken. Is die duidelijke openbaring van hem niet meer zichtbaar geweest, maar heeft hij zich geopenbaard in zijn woord, in de tempel, in de offerdienst. God heeft zich teruggetrokken, niet als een God die zegt laat maar, nee, maar met een brandende verwachting heeft God zich teruggetrokken. En wat is dan die verwachting? Wel dat er vrucht zou komen. Dus God heeft gezorgd voor een prachtige boom. En nu ziet de Heere uit naar vruchten. Hij is naar het buitenland gereisd. En gemeente, wat gebeurt er dan? Wel, dan zegt vers 34, toen nu de tijd van de vrucht genaakte, zond hij zijn dienstknechten tot de landlieden om zijn vruchten te ontvangen. Ziet u het? Toen nu de tijd der vruchten genaakte. Dus daar zit een hele tijd tussen. Nou, dat is ook zo. Het was niet zo dat die Heer naar het buitenland ging en dat hij een week later zijn knechten zond en zei van nu moeten jullie maar eens even een mand appels gaan halen. Wel nee, daar hebben maanden, misschien wel jaren tussen gezeten. En dan zegt die landheer die in het buitenland is, ik heb een wijngaard. En willen jullie eens gaan kijken of er vrucht is, die moet er nu zijn. En daar heb ik recht op. O Schravenpolder, u bent een zeer bevoorrecht volk. Weet u dat? Weten jullie dat, kinderen? Dat jij je knietjes iedere avond buigt, dat is heel groot dat dat mag. Dat jij uit de kinderbijbel wordt voorgelezen, dat is niet normaal. Dat jij naar de catechisatie mag, is een bijzonder voorrecht. Dat u een bijbel thuis hebt, is een bijzonder voorrecht. Dat wij hier vanmorgen mogen zitten, is een bijzonder voorrecht. En hoe weegt de schare in Schravenpolder dat? Hoe wegen jullie dat eigenlijk?
Nou, dat is gewoon. Dat is heel gewoon, joh. Dat is helemaal niet gek. Dat is helemaal niet bijzonder. Wel, nee. Wij doen dat gewoon.
En dan komt het vanmorgen in alle ernst op ons af. Want de tijd genaakte staat hier in vers 34. En hij zond zijn dienstknechten tot de landlieden om zijn vruchten te ontvangen. O, vanmorgen is er zo'n dienstknecht die voor u komt staan en die u vraagt, geef mij dan eens de vrucht van uw kerkgang, van uw Bijbel lezen, van uw bidden, van uw lezen, van je catechisatie, van je reformatorisch onderwijs. Waar zijn de vruchten in Schravenpolder? Kom, gemeente, wat zegt ons hart daar nou op? O, wat een scherpe gelijkenis die de Heere Jezus afvuurt op het georganiseerde, maar zo vruchteloze kerkelijk leven daar in Jeruzalem. En het gaat over de aanleiding tot deze moord. Hoort u het? Beseffen wij het? Straks wordt de Zoon van God geslagen, vermoord, buiten de wijngaard geworpen. En wat is de aanleiding tot die moord? Een moord is toch heel erg, kinderen? Dat is vreselijk. En een moord heeft altijd een reden. Heeft altijd een reden. Ik denk dat de meesten van u niet zo dicht bij een plaatsdelict gestaan hebben. Helaas heb ik het wel wat meegemaakt. Een moord. Nou, meestal
is de aanleiding tot een moord.
Ja, wat zal ik noemen?
Ruzie, relatie, huwelijk en rommel.
Spuiten, slikken, drinken. Dus ruzie, relatie, rommel. Dat is meestal de aanleiding tot een moord.
Wat is nou de aanleiding tot de moord van de Zoon van God? Het gaat vanmorgen over een zonde, niet van de wereld hoor. Maar het gaat over de zonde van vrome, nette kerkmensen. De aanleiding van de moord is dat God zo goed is. Dat God er alles aan doet, opdat er vrucht zou komen. En dat ons dat eigenlijk helemaal niet scheelt. Dat wij ons daar helemaal niet mee bezighouden. Een beetje in je godsdienst staande blijven. Nee, net als de broers van Jozef. Die zeiden: wij zijn vroom, wij zijn vroom. Maar gemeente, het is de prediking van het Lam Gods in deze morgen. Die ons van al onze vroomheid wil ontdoen. Opdat we zouden zien waar we schuldig aan staan. Dat wij de Zoon van God doden aan het vloekhout hechten. Als wij geen vrucht van geloof en bekering voortbrengen. Als wij buiten deze Jezus leven. Kijk, wij zitten niet neutraal onder de kerk, in de kerkdiensten, onder de bediening der verzoening. En Christus stelt het in de week van zijn lijden aan de kaak. En hij zegt: kijk, zo is het nou bij jullie. En jullie gaan straks de Zoon van God doden. En aan het vloekhout hechten. En weet je wat daar de aanleiding voor is? Omdat mijn Vader zo goed is voor u. En u een bijzondere bevoorrechting geeft. Maar gij hebt niet gewild. Oh, dan moet hij vanmorgen klagen, Schravenpolder, Schravenpolder. Wie heeft onze prediking geloofd, begrijpt u? Oh, dit is de aanleiding van de moord op deze Zoon van God, gemeente. Is het niet tergend? Ja, Christus had de Farizeeën getergd in hun godsdienst. Ze stonden met kromme tenen, met kromme tenen. Die man die pakt ons alles af. Ja, precies. Maar dat is nou nodig, gemeente. We gaan snel naar de tweede gedachte. Als het gaat over de uitvoering van deze moord. Want wij lezen, gemeente, wat er gebeurt in vers 35. De landlieden nemen de zijn dienstknechten. Zie je wat er gebeurt, kinderen? Hebben de een geslagen. Er komt een dienstknecht van de Heer en ze zien hem komen en ze pakken hem hardhandig beet. Wat een misdaad, wat een schandaal. De een geslagen, de ander die hebben ze gedood. En er komt weer een dienstknecht en weet u wat ze daarmee doen? Die stenigen ze. Wat een bruutheid, toch? En dat volk dat staat daar te luisteren met verbazing. En u, wij. Wat een terging voor die Heer die in dat buitenland is. Dat ze zo met die dienstknechten omgaan. Maar kijk eens in vers 36. De verbazende langmoedigheid. Of niet? Want wat doet die Heer? Wederom zond hij andere dienstknechten, meer in getal dan de eerste. Dus er komen vele dienstknechten naar die wijngaard en die zeggen, joh, luister eens. Je weet toch hoe het zit? De meester heeft recht op de vruchten. Dat is toch niet bijzonder of zo? Dat is toch niet moeilijk? Dat is toch niet wettisch? En zo moeten de dienstknechten in Schravenpolder. En dan wil ik toch met u, dan zou ik u wel eens willen wijzen op de galerij van predikanten die de gemeente van Schravenpolder gediend hebben. Oh, er zijn er velen in de gemeente, die kunnen ze zo oplepelen. Van toen naar toen, die. Oh, wat een aangrijpend woord. En wederom zond hij zijn dienstknechten. En wederom. Nou mag u weer een eigen herder en leraar hebben. Maar heb je er zo wel eens naar gekeken? En wederom zond de Heer zijn dienstknechten. Waarom? O, de hemel stelt u vanmorgen verantwoordelijk. Wil u er eens een dikke streep onder zetten? Verantwoordelijk voor de vrucht. Hij zegt, ik heb er alles aan gedaan. Ja, zegt er vanmorgen iemand, ik ben onbekeerd. Dan moet je gaan bekeren. Dan moet je gaan bekeren. Ja, zeg je, dat kan ik niet. Heb je het alles geprobeerd dan? Ben je er alles aan begonnen? Want vanmorgen zegt de Heer, bekeert u. Kom nou met de vruchten. Ik heb je een Bijbel gegeven. Ik heb je laten dopen. Wat ben ik toch voor je in de weer eigenlijk? Je zit vandaag weer in de kerk. Ik stuur je naar een reformatorische school. Wat? Hoor ik dat nou goed? Zijn er nog geen vruchten? Nou bent u al zo oud. U zegt ik ben onbekeerd. God moet het doen. Heeft God het dan niet gedaan? Hij plantte een wijngaard. Hij groef een wijnpersbak. Alles is gereed om vruchten voor te brengen. Kijk, gemeente. En gij wilt tot mij niet komen. En gij wilt geen vruchten voortbrengen. En dat is het probleem met die landlieden daar in Israël. O, ze willen het niet. Ja, ze kunnen het niet. Maar hier stelt Christus aan de kaak. Gij wilt tot mij niet komen. O, u haat mij, ondanks dat ik u zoveel geef. Gemeente, daar staat hij. En hij preekt tot het volk. En ze willen niet zijn wie ze zijn. En vat u dat? Niet willen zijn wie je werkelijk bent. Wat dan? Een goddeloze die bloed aan zijn handen heeft van de moord op de Zoon van God. En die zoekt de hemel nu vanmorgen. Zitten die in Schravenpolder? Waar alle vroomheid en franje eraf gerukt is. En die zeggen, o God, ik ben zo'n vijgenboom eerder in het hoofdstuk. Ik ben die vijgenboom die geen vrucht voortbrengt. En ik ben het waard dat ik vervloekt word. Dat ik vervloekt word. Want ik besla onnuttelijk de aarde. Kijk. O, hij zendt zijn landlieden. En hij zendt er meer in getal, zegt vers 36. En ze deden hun desgelijks. Zult u voorzichtig zijn, Schravenpolder? Want hoeveel landlieden zijn er al gezonden naar Schravenpolder? Zult u voorzichtig zijn? Want ze komen om de vrucht. En dan staat er in vers 37. En ten laatste zond hij tot hen zijn zoon.
staat in Marcus 12. De zoon die hij lief had. En jullie weten wie die zoon is, kinderen. Wie is die zoon die nou naar die wijngaard gestuurd wordt? Die God, die zegt al mijn knechten, gij Jeruzalem die de profeten gedood hebt, Jeremia in de put gegooid, Jesaja in stukken gezaagd. Gij die de profeten gedood heeft. En ten laatste zond hij zijn zoon. Want die zullen ze wel ontzien. Die zullen ze wel herkennen als zijnde oma. Dat is de zoon. Daar moeten we voorzichtig mee omgaan. Maar gemeente, kijk eens wat er staat. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat we hem begeerd hebben. Maar de landlieden, kijk eens in 38, de zoon ziende. Maar er is geen gedaante dat ze hem begeerd zouden hebben. Kinderen, jongeren, als ze de zoon van God zien, dan vlamt de haat in hun op. Ze walgen van hem. Ze moeten hem niet. Maar ze kennen hem wel. Maar ze willen geen verbinding met hem. Hoort u me? U luistert voor uzelf toch? Het is niet van, oh ja goed, het is een aardig verhaal. Hè, wat de Heer Jezus vertelt, het is een aardig verhaal. Poosje naar luisteren. Maar de brandende ernst van Emmanuel. U hebt mij niet gewild. U houdt mij buiten uw leven. U schuift Christus buiten het leven. U wil wel wat vroomheid. Ja, natuurlijk. U wil wel uit uw Bijbel lezen. U wil wel naar de kerk gaan. Maar u wilt mijn zoon niet. Hoe komt dit nou, gemeente? Dat wij de zoon van God niet willen. Omdat wij niet overtuigd zijn van zijn absolute noodzakelijkheid. Van zijn absolute noodzakelijkheid. Maar dat niet alleen. Dat wij geen beminnelijkheid in hem zien. Dat wij geen druppel liefde voor Jezus hebben. Kijk, dat. En wat is het overtuigende werk van Gods geest, Johannes. Johannes 16 vers 8 tot 11 nodig. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde. Van zonde dat ze in hem niet geloven. Want ze zien die zoon, kinderen. En weet je, als ze die zoon zien, dan zeggen ze, als hij komt, dan gaat hij op de troon. Ja, want die heeft het voor het zeggen, die zoon. Snappen jullie dat? Dan gaat die zoon op de troon en dan zijn wij ondergeschikte. Want ja, we moeten onder hem buigen. Kijk, die dienstknechten kon je nog aan de kant schuiven. Daar zat nog een bepaalde gelijkwaardigheid in. Zij knechten en zij knechten. Maar die zoon, ja, als die komt, ja, dan is het met ons gedaan. Dan moet ik van de troon af. Nou, dat is nou precies het probleem. Dat is nou precies het probleem. Dan ben ik ondergeschikte. Ik ben met Christus gestorven en ik leef toch niet meer ik, maar Christus in mij dat. En gemeente van Schravenpolder, ze zien die zoon komen en kijk eens wat ze doen. En hem nemende, laat ons hem doden, staat er in vers 38, deze is de erfgenaam. En ze sporen elkaar aan, kom. En daar valt de zoon van God niet in de handen van de wereld, maar in de handen. Van serieuze nette kerkmensen. De maffia. Toch? Ja. Ik moet u confronteren. Om dat vrome rechtzinnige hart open te reten. Maar dat is het werk van Gods geest. En het volk luistert. Zijn wij dat? Zijn wij dat? De maffia?
En hem nemende, wierpen hem buiten de wijngaard en doodden hem. Deze buiten ons, ze begraven hem niet eens. Deze buiten de stad ziet u hem gaan straks. Op Golgotha's kruisheuvel buiten de stad. Daar ligt hij als een vod. Goed voor de vuilnisbelt. Zo gaan kerkmensen nou om met de Zoon van God. Alleszins rechtzinnig. Maar gemeente, hun handen gewaagd aan de Zoon van God. Of is bij u anders? U zit misschien met grote ogen te luisteren. Is het waar? Ik hoop het. Ik hoop het. Misschien zit er een jongere en die zegt, kijk, dat vind ik nou een probleem. Want ik was er helemaal niet bij. En ik ben best wel dat ik serieuze gedachten heb. En ik heb ook wel bevattingen van Jezus en zo. Ja, ja hoor, ja. Ja hoor. Maar gemeente, toon dan vanmorgen is de vruchten van bekering, van geloof, van Galaten 5. Waar zijn ze? Waar zijn ze? Want velen denken, een bevatting van Jezus is wel genoeg. Maar de Zoon van God wil op de troon. Hij komt om de vruchten, gemeente. En die mannen die staan daar. En ze doden de Zoon van God. Oh, ze willen wel de vruchten genieten. Maar de Zoon willen ze niet benodigen, gemeente. Daar staan ze, kijk. Zitten er nou in de gemeente die zeggen met McChain of met Revius, ken je toch wel. En het zijn niet de Joden, Heer Jezus, die u kruisten, maar ik ben die taaie streng, ik ben die hoge boom, McChain, ik heb uw kroon gevlochten. En ik heb hem op uw hoofd gedrukt. O, dan zitten ze vanmorgen met bloed aan de handen. Heren, het is met de wereld nog niet zo erg als het met mij is. Want ik heb de Zoon van God gedood. En ik hou hem altijd buiten mijn leven. Kijk, gemeente. Ja, dan kun je niet meer rustig een poosje je tijd uitzitten in de kerk. Van zo, dat hebben we ook weer gehad. Dan gaan we weer naar huis. Dan pakken we een bak koffie. En vanmiddag zitten we er weer of vanavond. Allemaal gewoon. Maar gemeente, die klagen. Niet alleen over de zonde van de wet. Misschien zitten hier mensen die zeggen, ik heb gezondigd tegen al Gods geboden. Maar vanmorgen schuif ik je een andere zonde in je schoenen. En dat is misdaad tegen de allerhoogste majesteit. Maffia, maffia, witte bordencriminaliteit. De Zoon van God, uitgeworpen als een vod. Als we hem aanzagen was er geen gestalte dat we hem begeerd hebben. En ze wierpen hem en ze doden hem. En dan komt de ontknoping, maar we gaan eerst zingen, gemeente, uit Psalm 59, het tweede vers. Psalm 59. Tweede vers. Laat Heere uw bijstand niet vertragen. Zie hoe ze mijn ziel belagen en wat er verder volgt. Psalm 59, het tweede vers.
staan in de derde gedachte stil, gemeente, bij de ontknoping na deze moord. Het is wat, hè? Hier zitten allemaal vaders en moeders, als de Heer u dat gegeven heeft, of niet? Stuur je kind ook naar het oorlogsveld? Naar de moordenaars? Kent u zo'n vader? Je hebt er maar één. En weet je waar je die naartoe stuurt? Naar de dood. Dat is nou God. En waarom doet hij dat? Opdat goddeloze, de maffia, tot bekering, tot geloof zou komen. Heer Jezus, dat hele plein staat vol, hè? De Heer Jezus zegt in vers 40, vers 41, vers 40, wanneer de Heer van de wijngaard komen zal. Lees daar niet overheen, vers 40. Hij komt, hij komt. Ziet u, het is lijdensevangelie en anderzijds, er zit ook een laag hoger in dat hij zal komen om Schravenpolder te vragen, wat hebt u toch gedaan? Wat als hij zal komen, zegt de Heer Jezus tegen die scharen, wat zal hij dan de landlieden doen? Wat denken jullie? Wat is nou eerlijk? Wat is nou eerlijk? Zeg u het maar. De maffia staat daar. Bruut. De zoon van God. Uitgeworpen. Als een maaltijd voor de wilde dieren op het veld. Wat zou nou recht zijn? Wat moet er nou met kerkmensen gebeuren? Wat zal rechtvaardig zijn? En kijk dan in vers 41. Ging u het al meezeggen? Zij, meervoud. De scharen. Zij zeiden tot hem. Daar staan die joden en ze zien het voor hun ogen. Hij zal de kwade een kwade dood aandoen. En hij zal de wijngaard een andere landlieden verhuren. En die hem de vrucht op haar tijd zullen geven. Kijk. Zondag 5. God staat in zijn recht. Misschien heb je vanmorgen gelezen Psalm 92. En in hem is geen onrecht. Aangezien ik naar het rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwige straffen waardig ben. Kijk. Hoor je er al bij? Bij die groep mensen die zeiden, hij zal de kwade, een kwade dood aandoen. En hij zal de wijngaard van me afnemen. Wat betekent dat? Nou, dat is gebeurd met de Joden. Kijk, wij zijn hier kerk. Toch? Ja. Nou, dat gaat allemaal zijn gangetje. Dat is geen probleem. Denk je? Als de vruchten in Schravenpolder niet komen, dan zal de wijngaard weggenomen worden. Zo ging het bij Israël. Zo ging het bij de zeven gemeenten in Klein-Azië, toch? Wat is er van over? Nauwelijks. Kijk, kinderen van God. Is dit nou ook wel eens een punt van uw overdenking? Van uw gebed? Over de wijngaard van Schravenpolder. Dat de wijngaard zal worden weggenomen. Kijk. Oh, wie dat gaat beleven. Oh, dan kun je je kerkverband organiseren hoor. Maar dan gaat het toch leven, heren. We zijn het waard dat u de wijngaard van ons wegneemt.
Want waar zijn toch de vruchten? Kijk. Zoveel voorrechten. En waar zijn we allemaal mee bezig? Nee hoor. Ik ga hier geen opinie geven. En ieder heeft genoeg aan zijn eigen hart. Maar waar zijn de vruchten? En hij zal ze aan anderen geven. En Jezus zeide tot hen 42. Heb gij nooit gelezen in de schriften? Ja, daar waren ze mee begonnen. Hè? Psalm 118. Hosanna! Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Hebben jullie nooit gelezen? Ja, natuurlijk. Ze waren thuis in de schrift. Psalm 118. De steen die de bouwlieden verworpen hebben. En nu verlaat de Heer Jezus die wijngaardgelijkenis. Dan gaat hij eigenlijk een toepassing geven uit Psalm 118. Ik had hem nog wel willen zingen. De steen die de bouwlieden verworpen hebben. De steen, wie is die steen, kinderen? Dat is de Heer Jezus. En de bouwlieden, dat is het Joodse volk. Dat is het kerkvolk, dat zijn de leidslieden. En ze hebben die bouwsteen gezien. Gezien. Ja. Die zou een dragende steen moeten zijn. En ze hebben gekeken. Nee. Nee. Weg ermee. Verworpen. Maar deze 42b is geworden tot een hoofd des hoeks. Van de Heere is dit geschied. Ja, natuurlijk. Niet van mensen. Die hebben hem verworpen. Maar God heeft gehandeld. Hij is opgestaan en hij is tot een hoofd van de hoek geworden. En daarom zeg ik u lieden dat het koninkrijk van God van u zal worden weggenomen en een volk gegeven dat zijn vruchten zal voortbrengen. Ben je zo nou wel eens bezig geweest met Israël, met Nederland, met de kerkgeschiedenis, zijn vruchten voortbrengen? Of zijn de reformatorische kerken in Nederland vol van organisatie, vol van wereld, maar zonder vruchten? O, wat een ernst van morgen. Kijk, daarom zeg ik u, het zal van u worden weggenomen. En 44, wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. Een steen, kinderen, een steen. En daar kun je over struikelen. Dat zal je duur komen te staan. Maar die steen die zal ook op mensen vallen. Je hebt misschien wel eens gezien van die grote keien. Ja, je hebt geen schijn van kans. En die davert naar beneden. Als je daaronder komt, verpletterd, vermorzeld, tot stof. Dat is de ernst. Die steen blijft steen. Die steen blijft liggen. En gemeente, velen struikelen over die steen. Worden verpletterd op die steen. Verpletterd. Verbrijzeld. Zie hem daar gaan, een Saulus van Tarse. Hij breekt zijn benen en zijn botten. Aan die gehate steen. Hij moet er niks van hebben. Vol van godsdienst, zie mijn ijver. Maar gemeente, het is een godsdienst zonder bloed, zonder Jezus. Het is een godsdienst waarin hij zijn eigen geloof viert en zijn eigen gerechtigheid bezit van hem heeft. Maar waar Jezus niet op de troon zit. En o, God komt hem tegen. Zet hem stil. Is dat nou bij u al gebeurd? die blinde leidslieden, kijk, ze hebben die gelijkenissen gehoord. En ze verstonden dat hij van hem sprak. Was dat vanmorgen in Schravenpolder zo? Nee, ik heb het niet over uw onmacht vanmorgen gehad. Dat vindt u misschien niet rechtzinnig. Dat zou kunnen. Maar ik heb geprobeerd Gods woord te preken zoals het zich aandient. En het is de Zoon van God die de godsdienst verantwoordelijk stelt. De aanleiding tot die moord. God die alleen maar goed doet, toch? Wat ontbreekt kerkelijk Nederland? Wat ontbreekt kerkelijk Schravenpolder toch? Wat ontbreekt u? En dan onbekeerd, geen vrucht. Erger nog, lijdensevangelie vanuit een hoek waarin u het misschien niet verwacht had. Maar dat ik schuldig sta aan de moord op de Zoon van God. O, wij kunnen uit deze gelijkenis en deze geschiedenis leren de verbazende langmoedigheid van God, zijn taai geduld en ook dat hij doorgaat. Want het lijkt uit de hand te lopen, maar het is wonderlijk in onze ogen. Het welbehagen zal door de hand van Christus gelukkiglijk voortgaan. En hij ziet uit. Ze verstonden dat hij van hen sprak. O, was dat vanmorgen soms voor jou, voor u? Of ga je naar huis en zeg je... Dan ben je net als die blinde leidslieden. Want zij zochten hem te vangen. Of ga je naar huis, zeg je, o God, ik ben het, die hoge boom, die taaie streng, die de Zoon van God heeft uitgeworpen. O, hoor dan, daar hangt hij aan het vloek en kruishout. Weet je waar hij hangt? Tussen de moordenaars, tussen moordenaars. Om die moordenaars van morgen in Schravenpolder te vertellen dat Jezus gemeenschap zoekt met moordenaars. Dat hij zijn eigen moordenaars een plaats bereidt in dat vaderhuis met zijn vele woningen. Wat moet deze God nou nog meer aan zijn wijngaard doen? O, zouden we het niet uit moeten zingen? Verzoen toch de zware schuld, Heere, en bewijs ons eens genade. Amen. O Heere, zo is de lijdenstijd begonnen. Een woord wat niet naar ons hart is. Integendeel, dat weet u. Maar Heere, zou deze werkelijkheid eens in ons hart mogen zinken. En dat het overtuigende werk van uw Heilige Geest zou brengen. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan, maar wij toch rechtvaardig verdienen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Majesteitsschennis, de Zoon van God verworpen. Heere, mag het schuld worden en mag het de toevlucht genomen worden tot de gekruisigde zalig maken. We gaan naar huis, Heere, gedenk in de grote zorgen. Bewijs genade, alleen om Jezus wil. Amen. Wij zingen de slotzang, Psalm 79, het vierde vers. Ga dan heen in vrede, dragend de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.